De schriftlezing voor hele morgen is uit het evangelie naar de beschrijving van Marcus, daarvan het tweede hoofdstuk, de verzen 1 tot 13. Marcus 2, de verzen 1 tot 13, we lezen het woord Gods nu al dus. En na sommige dagen is hij wederom binnen Capernaum gekomen en het werd gehoord dat hij in huis was. En terstond vergaderden daar velen alzo, dat ook zelfs de plaatsen omtrent de deur hen niet meer konden bevatten. En hij sprak het woord tot hen. En er kwamen sommigen tot hem, brengende een geraakte, verlamde, die van vier gedragen werd, en niet kunnende tot hem genaken, overmits de scharen, ontdekte zij het dak waar hij was, en dat opengebroken hebbende, lieten zij het beddeken neder, daar de geraakte op lag. En Jezus, hun geloof ziende, zeide tot een geraakte: Zoon, uw zonden zijn u vergeven. En sommige van de schriftgeleerden zaten al daar en overdachten in hun harten: wat spreekt deze aldus lasteringen? Wie kan de zonde vergeven dan alleen God? En Jezus terstond in zijn geest bekennende dat zij al zo in zichzelf overdachten, zeide tot hen: wat overdenkt gij deze dingen in uw harten? Wat is lichter te zeggen? Dat een geraakte: de zonden zijn u vergeven, of te zeggen: sta op, neem uw beddeken op en wandel. Doch opdat gij mocht weten dat de Zoon des mensen macht heeft om de zonde op de aarde te vergeven, zeide hij tot een geraakte: ik zeg u, sta op, neem uw beddeken op en ga heen naar uw huis. En terstond stond hij op, het beddeken opgenomen hebbende, ging hij uit in aller tegenwoordigheid, zodat ze zich alle ontzetten en verheerlijkten God, zeggende: we hebben nooit zulke dingen gezien. En hij ging wederom uit naar de zee, en de gehele schare kwam tot hem, en hij leerde hen. Zalig zijn degenen die het woord Gods horen en hetzelfde bewaren. Halleluja, laat ons bidden. Heer onze God, Vader in ons Heer Jezus, we zijn tezamen vergaderd in uw naam en wij willen u vragen: wilt gij ons zegenen? We spreken voor uw aangezicht uit dat u misschien niet voldoende ons bewust gemaakt hebben hoe wij die zegen behoeven. Gij weet het, Heer, maar het is ook in ons doorgedrongen. Iets daarvan, van onze grote nood. Nu vragen wij u, wil u ontfermen over ons allen, ook over degene die ge ons hebt toevertrouwd. Wilt ge ons toerusten met uw kracht, opdat wij ook in onze omgeving iets mogen waarmaken van het grote dat gij voor ons hebt beschikt. Heer onze God, wij komen tot u met de nood die we niet aankunnen, ook die we niet kunnen lenigen in het leven van onze naaste. Wil gij u ontfermen en wil ons voor wat wij wel kunnen, wilt gij ons daartoe kracht geven. Heer, wij bidden u ook voor alle die in nood zijn, die verdrietig zijn, o Heere, voor alle die geen toekomst zien, voor alle die zich opsluiten, op welke wijze dan ook, en voor alle die in welke banden dan ook zijn, wilt gij uw licht doen doorbreken, en wilt gij de bevrijding ook in beginsel doen ervaren. Heere, wij vragen u, wilt gij zijn met de zieken, wilt gij hen helpen, wilt gij hen genezen, wilt gij nabij zijn. We bidden u voor alle oude en gebrekkige, en we bidden u ook dat de oude een stralende ouderdom mogen hebben, een ouderdom die niet in geestelijke zin afdaalt. O Heere, geef dat de ouderen ook lichten mogen zijn in de gemeente, en geef dat de jongeren dat licht mogen aannemen. O Heere, wij bidden u, wees met ons allen in deze dienst en schenk ons dat we niet aan onszelf overgeleverd zijn, maar dat gij tot ons spreekt. Het onverwachte, dat wat we niet uit onszelf kunnen afleiden. Heer, wij bidden u, laat ons niet alleen. Vergeef ons onze zonden, vernieuw ons leven. Wij vragen u dat in de naam van onze Heer Jezus. Heer Jezus, Zoon van God, ontferm u onze. Amen. Laat ons nu zingen gezang 112. Gezang 112 in zijn geheel. Onder mij is de gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken voor de diaconie en de kerkvoogdij, een collecte. En bij de uitgang is een collecte voor gezinsverzorging. Bij de uitgang een collecte voor gezinsverzorging. tekst voor het voor hele morgen is het 10e en 11e vers van Marcus 2, 10e en 11e vers, het schriftgedeelte dat we met elkaar hebben gelezen. Wij lezen het woord God nu al dus, doch opdat gij mocht weten dat de Zoon des Mensen macht heeft om de zonde op de aarde te vergeven, zeide hij tot het geraakte, ik zeg u, sta op, neem uw beddeken op en ga heen naar uw huis. Gemeente des Heren, er wordt ons in dit verhaal verteld dat Jezus herkend wordt, schijnt herkend te worden door velen. De dingen die Jezus gezegd heeft en die Jezus gedaan heeft, hebben het volk in ontzetting gebracht. En ze volgen hem na. Hij is in een huis en er is een grote volksoploop om dat huis. Het eerste gezicht lijkt het verheugend dat zoveel mensen aandacht voor Jezus hebben. Maar we moeten daar voorzichtig mee zijn met die beoordeling. Want het blijkt ook achteraf dat er van die velen heel weinig overgebleven zijn. Als duidelijk gaat worden wie Jezus is. En verder blijkt het dat die schare die zoveel belangstelling voor Jezus heeft, geheel over het hoofd ziet wie nu het meest Jezus nodig heeft. Het blijkt en het is kenmerkend dat het hier ook uitgedrukt wordt. Met nadruk wordt het gezegd. Die man in nood, die geraakte, die door een aantal van zijn vrienden in die nood gezien is, kan Jezus niet naderen vanwege de belangstelling van de scharen. Dat is tekenend. Dat er blijkbaar een schare is die mensen kan beletten tot Jezus te komen. Wat wil die schare dan? Een gemeente, we hebben de laatste tijd in deze diensten al meer gesproken over de betekenis van de scharen. Scharen, wij noemen in de moderne tijd, spreken we niet van scharen, maar van de massa. En nu lijkt dat, als ik van de massa spreek, alsof dat een neerzien daarop is. Ik spreek dan vanuit de Heilige Schrift over deze dingen. Maar u moet goed weten, en ik herhaal dat, de massa is nooit, of de schare is nooit, de optelsom van een aantal mensen. Er is niemand die eigenlijk tot de massa behoort. Want God heeft ieder mens heel apart, heel bijzonder geschapen. Er zijn eigenlijk geen massa mensen. Maar de massa is een gevaarlijk iets, een greep, een gevangenis waarin de duivel mensen vastzet en misleidt. En we zien in onze tijd dat dat steeds groter wordt. Weet u waar de massa is? Waar de mens niet meer wordt toegesproken, maar het geheel, waar de enkeling wegvalt en opgaat in een groot ik, dat niemand meer zichzelf is, in die grote men. En wat zoekt men in die massa? Eigenlijk uit angst en wanhoop komt men erin terecht. Omdat men meent niets meer te hebben. Omdat men voortgedreven wordt door schuld tegenover God en tegenover de medemens. Durft men niet bij zichzelf te blijven. Durft men niet op bezinning te komen. En heeft men behoefte aan de oppervlakkigheid, aan de sensatie, aan het vermaak. Kan men niet meer thuis zijn, is thuis veranderd. Men zoekt naar nieuws, steeds maar meer nieuws, om afgeleid te worden. Ik zeg het nog eens, niemand hoort eigenlijk tot de massa. Niemand hoort erin thuis. Maar er is een greep, een gevangenis. En wat is het verschrikkelijk dat in onze tijd zoveel meewerkt om de mens in de massa te kluisteren. De wijze waarop die wordt aangesproken door communicatiemiddelen, door, ja, op allerlei wijze. Het gebeurt zelfs in de kerken dat de mensen niet meer aangesproken worden als enkeling voor God, niet meer als gemeente, maar dat ze aangesproken worden op dezelfde reclametoon als de massa aangesproken wordt. Dat is erg, dat is vreselijk. Massa is een gevangenis voor de mens. In de massa vlucht de mens voor zijn verantwoordelijkheid. Vlucht hij voor God en vlucht hij voor zijn naaste. In de massa is eigenlijk iemand eenzaam. Hij is wel door veel mensen omgeven, maar ieder is eenzaam. De ander, die kent hij eigenlijk alleen maar in zijn voorstellingen. Hij heeft geen echte ontmoeting met de naaste en ook niet met God. Hij wordt voortgedreven. Massa is iets treurigs, is eigenlijk niets anders dan het volk zonder God. Begrijpt u dat Jezus met innerlijke ontferming bewogen was over de scharen, over de massa, omdat ze als schapen waren die geen herder hadden. Ze hadden wel belhamels die ze opdreven en verleiden, maar herders niet, gemeente. Daarom was Jezus bewogen en heeft alles gedaan om de mensen uit de gevangenis van de massa te bevrijden in de bekering, in het geloof, in de vergeving der zonden. Want wie waagt het buiten de massa te treden? Alleen diegene wiens zonden vergeven zijn, wie daarvan weet. Want de massa is in wezen niets anders dan de wereldse wijze om met de zonde klaar te komen. Een mens wordt innerlijk na de zondeval verteerd door schuld. En die schuld, dat schuldgevoel, moet bedekt worden. En dat zoekt iemand in de massa te bedekken waar die zichzelf kwijtraakt. Waar hij de grote man is en niet meer zichzelf. En daarom vlucht hij daarin in de sensatie om nooit bij zichzelf te kunnen blijven. Het is alles angst, vreselijke angst voor verantwoordelijkheid, voor de schuld, voor de erfschuld, voor alle zonden. En daarom, wie uit de massa bevrijd wordt, die moet zonder vergiffenis ontvangen. Dan durft iemand eruit te treden. Dan behoeft hij niet meer mee te doen. Gemeente, het gaat erom, de gemeente is in de wereld gesteld om mensen die in de massa vastzitten daaruit te trekken en ze van de massa te brengen tot de gemeente Gods. Daar gaat het eigenlijk om. En als dit verward wordt, als men tracht om van de gemeente Gods een soort massa te maken, dan lijkt dat heel nederig, maar dan is dat het gevaarlijkste wat er ooit kan gebeuren. U ziet het hier wat die massa doet. Jezus is daar. Er is een mens in nood. En die wil Jezus zoeken. En vanwege de sensatie zien ze het niet eens. Dat daar vier mensen die niet tot de massa worden. Enige mensen die niet tot de massa worden. Die met innerlijke ontferming bewogen zijn over die anderen. Die niet zeggen als de massa. Ach, dat komt zoveel voor. En we hebben zoveel nieuws gehoord. En het stapelt zich maar op. Nee, daar zijn enkele mensen en die zijn bewogen. Die hebben daar een vriend en ze zien hoe die man eraan toe is. En ze redeneren er niet over hoe die eraan gekomen is. Want dat konden ze echt wel zeggen. Blijkbaar ligt hier iets in dat het die man zijn eigen schuld is geweest. Wellicht heeft die man een zondig leven geleid. En dat is lang niet zo, dat weet u wel. Ziekte en zonde hangen niet altijd met een persoonlijke, op een persoonlijke wijze samen. Ziekte en zonde hangen wel samen, maar het hoeft niet de zonde van de persoon te zijn die ziek is. Soms wordt iemand gedrukt door een zonde van anderen, door een zonde van zijn omgeving, door een zonde van het geheel. En dat is het verschrikkelijke wat erin uitkomt. Maar er is ook een ziekte die ontstaat uit een persoonlijke zonde. Weet wat het kan zijn door een leven in zedeloosheid, in uitspattingen. Kan iemand ziek worden? Ik heb er eerder op gewezen dat het juist zo gevaarlijk is dat men in onze tijd met alle mogelijke technische middelen het afschrikwekkende van de uitwerking van de zonde wil wegnemen. Men kan nu zich overgeven aan de ergste uitspattingen, waar men vroeger ziek en krankzinnig van werd. En tegenwoordig heeft men daar eenvoudige middelen voor, om dat te voorkomen. En nu zijn er dus onmogelijkheden ontstaan, waardoor iemand schijnbaar ongestraftbaar verder kan gaan en in een bandeloos leven zijn eigen ziel vernietigen. En dat lijkt dan alles zo onschuldig. Maar het is echt verschrikkelijk dat de uiterlijke waarschuwing wordt weggenomen. Hier is het nog niet zo, gemeente. Hier is het zo dat die man na dat leven geraakt is. Staat er eigenlijk, ja, zo geraakt dat hij verlamd is. Je hebt van die ziekten die uit de ontucht voortkomen en die een mens verlammen, u weet het wel. Het wordt steeds erger. En tenslotte kan het ook het hersenstelsel, zenuwstelsel aantasten, om het nou maar modern te zeggen. En dan kan iemand krankzinnig worden. Het is een verschrikkelijk proces dat voortgaat. En die mannen, die vrienden, zijn er zo van bewogen. Ze zaniken daar niet over. Dat die man, dat het zijn eigen schuld is, want dat is zo'n dooddoener die mensen soms zoeken om van een moeilijk geval af te zijn. En zeggen ze, het is zijn eigen schuld. Alsof daar wat mee te zeggen is, alsof er mensen zijn die zonder schuld zijn. Men kan het zo gemakkelijk zeggen. Maar als iemand erin verward is, als iemand zucht onder de schuld, wat is dat vreselijk. En vooral als dat dan in zijn lichaam uitgewerkt wordt. Wat ontroerend dat daar die mensen zijn, die vrienden die zich over die man ontfermen. En dan mag de hele omgeving zeggen dat ze zich met een smerige kerel bemoeien. Maar ze doen het. En ze proberen wat te doen. Ze hebben wellicht dat leven van die man proberen te veraangenamen. Maar ze konden er verder ook eigenlijk geen verandering in brengen. Het ging steeds bergafwaarts. En toen hebben ze dat gerucht gehoord. Blijkbaar dat gerucht, dat kan ook zo geïnterpreteerd worden, uitgelegd worden, dat het iemand zijn hart raakt. Misschien is het zelfs door de scharen overgebracht. Maar ze horen het en dan nemen ze een besluit. Ze zeggen, hoe het ook zij, we moeten naar Jezus toe. We moeten deze man bij Jezus brengen. En ze hebben het besluit genomen. Ze aanvaarden de tocht als ze horen dat Jezus in huis is. Dan staat het er. Ze kunnen niet tot Jezus komen vanwege de scharen. Ach, gemeente, dat gebeurt toch in onze tijd ook zo dikwijls. De scharen. Wat zegt de massa over Jezus? Dat de massa niet in de weg. Kan zelfs zijn met een kerkelijke schijn dat er zo van Jezus gesproken wordt en dat Jezus naam zo gelasterd wordt door een nietswaardig leven van mensen die zeggen tot hem te behoren. Dan ziet u het. Er zijn mensen die tussen Jezus en een ziel in nood staan. Hoeveel mensen konden niet tot Jezus komen, omdat er andere mensen tussen stonden die zich uitgaven voor zijn aanhangers en het niet waren. Op een liederlijke wijze leefde. Oh, misschien uiterlijk fatsoenlijk, maar toch in wezen naar de geest gesproken liederlijk. En die anderen daarvan afhielden. Oh, gemeente, wat is dat een gevaar. Als dat gebeurt, kan ook op een andere manier. Zoals het nu op geraffineerde wijze in de scharen gebeurt. Er komen films, er komen boeken, allerlei dingen uit waarin Jezus voorgesteld wordt anders dan in de evangelie. Het kan in een verkeerde theologie. En dan lijkt het nog verheven. Maar waarvoor Jezus spreekt alsof Jezus een doodgewoon mens is en verder niets. Maar het kan ook nog erger. Het kan ook zo gebeuren
dat men Jezus op een minderwaardige wijze gaat voorstellen, alsof die zich niet onderscheidt van de gewone mens. Men strekt de vingers naar het meest heilige uit. Ik weet wel, het is een proces in onze tijd. Eerst heeft men de man-vrouw verhouding op een vreselijke wijze aangetast en smerig gemaakt. En men heeft daar nu sensatie genoeg aan beleefd. Men is er moe van geworden. Men is in de perversiteit te gevallen. En ook die bleken uit te putten te zijn en beperkt te zijn. En nu heeft men het heilige genomen om nog maar meer sensatie te beleven aan het heilige en om dat neer te trappen. Men heeft er Jezus zelfs voor gebruikt. Dan moet u wel weten, als er een of ander smerige film over Jezus wordt uitgegeven, dat dat eigenlijk niets met Jezus te maken heeft. Het beeld staat te belachelijk ver af van wie Jezus is. En daarom besmeurt het hem niet. Maar wat wel het gevaar is van deze dingen, is dat mensen in nood afgehouden werden van Jezus, omdat hen voorgespiegeld wordt dat Jezus zo is, zoals die vulgaire massa het voorstelt, zoals ze hun eigen smerigheid willen werpen. Daarop, en misschien zit er dan nog een diepe behoefte in om hun zonde kwijt te raken, zelfs in hun lastering ligt dat er misschien nog in. O gemeente, wat is het verschrikkelijk, wat staamt de massa dikwijls tussen Jezus en een heilbegerige ziel in. Zo wordt het ook hier gezegd, ze kunnen er niet toe naderen. En nu komt eigenlijk het criterium van het geloof. Nu wordt eigenlijk het geloof getoetst, gemeente. Want natuurlijk, dat kunnen we allemaal zeggen. Waarom kwam u niet tot Jezus? Waarom werd u niet gered? O, die mensen, u hoort het allemaal. Altijd hebben de mensen het gedaan. Zelfs in de kerk. Hoeveel gesprekken zijn er niet? Van de kerkenraad, van de predikanten, met mensen in de gemeente die altijd maar bezwaren hebben tegen de kerk, omdat mensen het ze hebben aangedaan. Inderdaad, maar dikwijls wordt het ook wel overdreven, dat weet u wel. En wordt het gebruikt, het wordt dikwijls gebruikt, de belemmering, gemeente, om zelf vrij uit te gaan. Er zijn heel veel mensen die dat eigenlijk gebruiken en al die schuld werpen op de kerk en de kerkelijke ambtsdragers. En dan vergeten ze dat niet de kerk bestaat uit ambtsdragers alleen, uit de kerkraad, maar dat de hele gemeente ertoe behoort. En zij zelf ook. Er komen al die bezwaren. Maar dan komt eigenlijk de toetsing van het geloof. Dat is nou ja goed als er al die belemmeringen er zijn. Goed. Er zijn ze. En de belemmeringen zijn verschrikkelijk. En er staat veel in tussen Jezus en ons. Maar dat hoeft niet uit te sluiten om tot Jezus te komen. Geloof is wat anders. Ongeloof laat zich verschrikken. Alle mensen hebben wel een behoefte aan Jezus. En alle mensen willen wel op een of andere wijze verlost worden. Maar ze laten zich dan ook zo tegenhouden door grote en door kleine dingen. En ik wil zeker niet zeggen dat de schare iets kleins is. Het is verschrikkelijk, het is ontzettend moeilijk, het is bijna in deze wereld onmogelijk, maar het schijnt om tot Jezus te komen. Maar er is één weg, dat is de weg van het geloof. Het geloof staat niet stil, bij welke belemmering ook. Het geloof laat zich niet van Jezus afhouden, terwijl welke obstakels, welke belemmeringen ook op de weg liggen. Dat ziet u ook hier. Deze mensen, ze zien dat die deur dicht is. Daar staat die hele massa voor. Honderden, duizenden mensen. Ze kunnen er niet door. Dan zouden ze het opgeven. Nee, deze mannen hebben zo'n sterk geloof. En dat geloof, dat maakt ze vindingrijk tot het ene doel om Jezus te naderen. Dan gaan ze zoeken. Daar staan minder mensen. We gaan eromheen. Verder, ja. Dan zien ze het huis van de andere kant. Dan gaan ze over andere daken. Ze halen die man naar boven, moet ik denken, op dat bed, die verlamde man. Ze gaan door en dan eindelijk komen ze over die daken heen. Dan maken ze uit en zeggen ze, hier staan de meeste mensen. En ze kijken daar overheen en ze zien, hier moet die deur zijn, hier moet Jezus zijn. En wat doen ze? Ze maken dat dak, maken ze open. En dan zien ze zo naar beneden. En wat zijn ze dankbaar, wat ze zien Jezus zitten. En dan laten ze dat bed waarop die man ligt neer. Precies, nauwkeurig voor de voeten van Jezus. Geloof, Jezus, hun geloof ziende. Ziet u het? Niet Jezus zijn geloof ziende, Jezus hun geloof ziende. Precies voor Jezus hebben ze de man gebracht. Kenmerk van het geloof. Het geloof is macht die een mens thuis brengt. Daarom is het uit de Heilige Geest. Die mens thuis brengt voor Jezus. Er zijn geen belemmeringen die iemand die gelooft af kunnen houden van Jezus. Dat blijkt. Het zijn wel moeilijkheden. En er is wel veel te overwinnen. En er is een grote strijd te voeren. Kijk maar eer dat die mannen daar zijn. Maar precies nauwkeurig voor de voeten van Jezus komt die man terecht. Jezus niet zijn geloof ziende, maar hun geloof. Gemeente, wat een troost. Je hebt toch wel eens mensen waarvan je zegt, die komen er niet aan toe. Ze zijn je lief en dierbaar. En je bidt ervoor en je bent ermee bezig, maar komen zelf niet tot God, tot de bekering, tot Jezus. Zijn ze dan verloren? Ach, gemeente, we delen het allemaal veel te beperkt in. De Bijbel is veel groter, veel royaler dan wij ons kunnen voorstellen. Ach, die voorstellingen zijn belangrijk. Ook godsdienstige voorstellingen kunnen we niet missen, anders kunnen we die vasthouden. Maar als we maar niet denken dat onze godsdienstige voorstellingen in de plaats van de Bijbel kunnen treden. Want de Bijbel is altijd veel en veel rijker. Ziet u het ook hier? Jezus hun geloof ziende. Het is mogelijk, broeders en zusters, dat je gelooft voor anderen. Oh, wat is dat een troost. Ouders voor hun kinderen. Omgekeerd kan het zijn, mannen en vrouwen voor elkaar. Alle die je lief en dierbaar zijn, ook anderen die je plotseling roeren. Het kan zijn dat je in de schare plotseling iemand opvalt die je treurig en zielig vindt en ziet verdwijnen. En soms, ik heb er eerder op gewezen, als je de rug van iemand ziet, dan is die misschien het meest teer. Het gezicht kan afgestompt zijn en kan zich verweren tegen de wereld. Maar als je iemands rug ziet, die is altijd het meest eerlijk. Dat kun je zien in het gebogene, in het treurige. Oh mensen, je moet niet te veel naar ruggen van iemand kijken, want daar kun je zo ontzaglijk door aangegrepen worden. Dat is soms zoiets verschrikkelijks. Daar spreekt zo'n ontzettende nood soms uit. Maar het kan zijn een enkeling die je niet kent, die je wel kent. Jezus, hun geloof ziende. Het is blijkbaar mogelijk om voor anderen te geloven. Denkt u maar aan Martha. Toen Lazarus gestorven was. Ik ben de opstanding en het leven. Hij zal leven ook al waar hij gestorven. En dan gelooft gij dat. En dan gelooft Martha. En dan gaat Jezus Lazarus uit het graf opwekken. Op het geloof van Martha. Nee, dat is zoiets geweldigs. Jezus hun geloof ziende. Die man er is nog niets van bekend. Jezus doorziet het. Hij zegt hun geloof ziende. Kind, staat er. Dat is wat. Jezus, de Zoon van de Hemelse Vader, zijn vertegenwoordiger, zegt tegen die smerige kerel, die verlamd is van zijn zondig leven, op het als die het geloof van de vrienden ziet. Kind, dat is wat. Kind, daarin is uitgedrukt. Wat heb je gedwaald? Wat ben je ver van de Vader afgegaan? Verloren zoon. Kind, niet meer dat verloren wordt genoemd. Kind, oh, wat is er dan gebeurd? Denkt u niet dat het goedkoop is? waar is een mens dan doorheen gegaan, kind? En dan bij het hart van de zaak komt Jezus. Die kwaal is het uiterlijk, dat is het hier niet. Dat kan wel eens het belangrijkste zijn, maar hier niet, Jezus doorziet het. Het is de zonde. Kind, uw zonden zijn u vergeven. En dan zit daar in die kring van dat huis, zitten schriftgeleerden. De mensen die op de hoogte zijn van de Heilige Schrift, eigenlijk zijn wij dat allemaal in zekere zin. Een beetje toegeruste gemeente bestaat uit schriftgeleerden. En het heeft een groot nut. Maar ja, het kan ook leiden tot een leerstelligheid die wil opsluiten. En dan is leerstelligheid goed. Maar je moet nooit met leerstelligheid proberen Gods ontzaglijke grootheid proberen te omvatten. Want die is altijd veel groter dan in enige leerstelling kan opgesloten worden. En deze mensen, ja, wat klinkt dat vreemd? Zonde vergeven, dit is toch eigenlijk lastering, denkt zij zichzelf. God kan toch alleen maar zonde vergeven. Ja, gemeente, wij spreken wel eens wat gemakkelijk over zondevergeving. Wat is dat eigenlijk? Zondevergeving, we doen net alsof het allemaal maar iets vanzelfsprekend is. Jezus hoort het van binnen. Hij verstaat wat er in die mensen omgaat. In de geest, niet zoals ze zich uiterlijk voordoen. Daar gaat het om hoe meer liefde iemand heeft voor een ander, voor de naaste. Des te meer verstaat hij wat in die ander omgaat. Jezus wiens hart een oneindige liefde bevatte, de goddelijke liefde zelf, verstond alles wat in een ander hart omgaat. Weet u waarom wij niet weten wat er in een ander hart omgaat? Omdat we zo met onszelf bezig zijn. Omdat we alles herleiden naar onszelf toe. Daarom letten wij er niet meer op wat er in een ander hart gebeurt. Waar we zo onze opvatting erover, ons beeld van die ander. Maar Jezus niet. Jezus die heeft zo'n grote liefde voor de ander, dat hij precies daardoor kent. Kennen en liefhebben is in de Bijbel altijd hetzelfde. Gemeente des Heren, het is hier zo dat Jezus weet door zijn liefde wat er gebeurt en wat deze mensen denken. En in zekere zin schijnt het wel juist te zijn. En dan gaat Jezus plotseling spreken over het hart van de zondevergeving. Hij zegt, wat is gemakkelijker om te zeggen, tot deze geraakte uw zonden zijn u vergeven, dan sta op, neem uw beddeken op en wandel. Is dat, en hier ziet u het grote verband wat wij dikwijls kwijt zijn. We spreken over zondevergeving, maar weet u dat onze zondevergeving voor het grootste deel iets is van het geloof en niet van aanschouwen. Want dat is zonde. Zonde is een verkeerde levensstaat. Zonde is niet alleen een aantal geboden overtreden hebben, dat is het in de eerste plaats. Maar het verandert je hele leven. Zonde maakt je leven vergankelijk. Zonde breekt je leven af. Gemeente, zonde is een kettingreactie, een lawine. Als je met één ding begint, dan heeft het een uitwerking zo verschrikkelijk dat je het niet meer kan achterhalen. Het vreet je hele leven aan, je lichaam, je denken, alles. Het is de meest besmettelijke ziekte die er bestaat, zonde. Dan kun je zeggen zonder vergeving, maar mensen leven toch door en je bent even vergankelijk en de dood gaat door en alles gaat mij door. Wat is dan die zondevergeving? Ik zei het u al, gemeente. Het is eigenlijk een wissel op de eeuwigheid. Zo zegt men het spottend. Het is wat het geloof verwacht, zondevergeving. Jezus heeft het, door Jezus wordt het klaargemaakt, zodat wij in de nieuwe wereld van het koninkrijk Gods zondeloos zullen zijn. En het geloof leeft bij de belofte. De zonden zijn vergeven. En straks zal de uitwerking er zijn. Daarom, als wij elkander de zonden vergeven, Daar hebben we ook niet zo macht voor. Dan zeggen ze, je moet de zonde vergeven. Je hebt iets met iemand. Dat kun je niet uit jezelf. Je kunt alleen de zonde, de schuld die iemand jegens je heeft, vergeven als je weet dat er een macht is van God die de zonde vergeeft. Dat wil zeggen, die de hele zaak rechtzet. Want zondevergeving is nooit door de vingers zien. Zondevergeving is herstel, is vernieuwing, is herschepping van de oude. En wat wij ervan kunnen zien, ach gemeente, we kunnen het geloven, we kunnen God vertrouwen, dat het eens uitgewerkt zal worden. En dan is er nog dit. Wat Jezus hier laat zien is, dat zondevergeving en het wegnemen van de uitwerking van de zonde één en hetzelfde is. En dat het één niet losgemaakt kan worden van het ander. En om dat te laten zien, dat het niet een vrome kreet is. En dat het niet een wens is dat de zonde vergeven wordt. Maar dat hier werkelijk zonde vergeven wordt. Jezus zegt dat je mocht weten dat de Zoon des Mensen macht heeft om de aarde zonde te vergeven. Op die diepe, weggevallen, duistere uithoek van de schepping. De aarde, zo diep is hij afgedaald om de zonde te vergeven. Zegt hij tegen deze man. Neem, sta op, neem uw beddeke op en wandel. Een enkel woord over dat beddeke, ja, anders zou ik dat, ik zou daar langer moeten uitwerken, maar dan moet straks in de volgende dienst beginnen. Ook dit, men kan met de Hebreeuwse letters, die hier oorspronkelijk, van het woord dat oorspronkelijk gebruikt is, kan men beter, dacht ik, lezen het woord staf. Waarom moet die man dat beddeke nog meenemen? Het heeft dezelfde Hebreeuwse letters en dan staat er dus de staf. Dat is waar je mee gaat. En de staf heeft in de Bijbel de betekenis van de macht Gods. De staf was in de hand van Mozes en Aaron. De staf heeft in de Bijbel een buitengewoon belangrijke betekenis die ik hier niet helemaal kan uitwerken vanmorgen. We moeten maar eens een keer apart spreken over de staf. Dat is op zichzelf wel de moeite waard om eens te zien welke betekenis de staf in de Bijbel heeft. Maar hier zou je dus kunnen lezen dat Jezus zegt, sta op, neem uw staf op en wandel en ga naar huis. Er is geen belemmering meer. Je hebt de levenskracht, de nieuwe levenskracht, gesymboliseerd in de staf ontvangen. Het is een zijpad, maar ik moet het u toch even noemen. Nu, maar het gebeurt. Die man staat op. Er is verband tussen zondevergeving en het wegnemen van de gevolgen. Het is één en hetzelfde. En Jezus is gekomen om zonde te vergeven. Hij nadert deze ontzettende vernederde, deze zondaar, omdat hij zelf is afgedaald vanuit de hemelse heerlijkheid. Omdat hij de diepste diepte ingaat. Omdat hij straks het kruis zal dragen. Daarom heeft hij macht om zonde te vergeven. Door de macht van zijn liefde. Zijn uitgestorte leven, zijn bloed reinigt deze man. Het bloed van Jezus is de macht, de goddelijke macht die neerdaalt onder ons. Hij heeft bloed aangenomen, menselijk leven, om ons te naderen. En juist de verbinding van ons vlees met de hemelse Vader redt ons. Hij wekt die man op. En hij gaat, deze man, en dan wijkt de schaar uiteen. Dan zijn ze geschrokken, dan laten ze hem wel gaan. Dan is er geen belemmering meer. We zijn alle geschokt, gemeente. Ook die mensen die bedenkingen hebben gehad, zijn geschokt, hebben nooit zoiets gezien. Ze zijn overtuigd. En nu, gemeente, nog even iets over dat verband van zondevergeving en de gevolgen van de zonde. Dat is nu het snijdende in ons leven. Zo'n geschiedenis geeft ons moed. Maar weet u, dat de eerste beginselen in je leven kunnen doordringen. De zondevergeving is ons beloofd. De zondevergeving heeft voor Gods aangezicht plaatsgevonden. En dat betekent dat het een uitwerking heeft. De vernieuwing van ons leven de heiligmaking, het Bijbelse woord heiliging van ons leven, er gaat wat veranderen. Het kan niet, gemeente. Het kan niet als je zegt dat je zonden vergeven zijn en je verandert zelf niet. Je kunt het niet altijd precies constateren, maar je wordt van zondevergeving anders. Zie nog maar een begin. Het kan zelfs op je lichaam inwerken. Het kan je zelfs een ontspanning geven. Er kunnen zelfs genezingen plaatsvinden. Het is alles mogelijk. Je ziel wordt veranderd. Je daden worden veranderd. Ik weet wel, het zijn, zoals de catechisme zegt, de eerste beginselen van heiliging. Maar ze zijn er. En ze kunnen niet ontbeerd worden. Wiens zonden vergeven zijn. Er is ook iets gebeurd met de gevolgen van de zonde. Gemeente des Heren, ik zal niet lang toepassen. Daar gaat het niet om. U heeft het verstaan. Paar punten. Er zijn voor het geloof geen belemmeringen om tot Jezus te komen. Ergste zonde wordt hier gebracht. Hulp van anderen, Jezus, hun geloof ziende. Wat is gemakkelijker te zeggen, sta op en wandel, of uw zonden zijn u vergeven. De eenheid ervan. O gemeente, wat is groot en heerlijk. Mogen wij ook verbaasd zijn en verwonderd. Niet van een afstand. Maar mogen wij ook alle zeggen dat het ons is gedaan. En dat wij ervaren hebben die grootheid van de vergeving der zonden. Die Jezus door zijn lijden en sterven heeft bewerkt. Die niet een uiterlijke uitspraak is. Maar die ons leven in beginsel verandert. En doet gaan. En dat hoge doel van de volstrekte volmaaktheid. Iedere dag, iedere maand, ieder jaar die ons gegeven wordt, heeft de bedoeling om dat licht van de vernieuwing duidelijker te laten stralen. Amen. Laat ons bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Laat ons ten slotte met elkander zingen van Psalm 72, het 11e vers, Psalm 72, vers 11. Heen in vrede dragende de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde Gods De gemeenschap des Heiligen Geestes is met u allen. Amen.